Welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zetten. In deze dienst is er voorbereiding heiligavondmaal. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 19 november. 'S Morgens om 9:30, dominee Van Zetten. Er is dan bediening heiligavondmaal. 'S Avonds om 6:30, eveneens dominee Van Zetten. Er is dan dankzegging heiligavondmaal. Voorbeden, zieken. De heer Omen, Paradijsweg 2 te Kerkwijk, moet morgen een operatie aan zijn heup ondergaan. Generale synode. Deze week vergadert de generale synode. We bidden om wijsheid bij de besluitvorming voor de leden van de synode. Samen delen. We doen voorbeden voor het werk van de commissie samen delen. Nu er in de afgelopen week weer een nieuwsbrief is verspreid. Mededelingen. Censuur amorum en bezinningsuur. In verband met de viering van het heiligavondmaal zal er op donderdagavond 16 november censuur amorum gehouden worden in de consistoriekamer van de kerk. Van 7:15 tot 7:45. Het bezinningsuur voor het heiligavondmaal is in pro rege. Aanvang 8:00. Inloop vanaf 7:45. Ambtsdragersverkiezing. De kerkraad zal voor de vacature van ouderling A. van Ooyen opnieuw een dubbeltal samenstellen. Stemgerechtigde leden worden uitgenodigd voor de verkiezing op zaterdag 16 december om 7:00 in pro rege. Collecte. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Stichting Gevangenenzorg Nederland. Voorzang, Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Zing, zing de hoogste vreugde, psalmen. De kerkeraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat het verschil is tussen ons mensen en de engelen? Nou, misschien weet je wel wat. De engelen die wonen bij de God in de hemel en wij hier op aarde. Als je een plaatje van een engel ziet, dan zie je die vleugels, hè? Maar er is nog een veel belangrijker verschil. De engelen in de hemel, die zondigen nooit. Die doen nooit verkeerde dingen. Dat is mooi, hè? Die doen de Heere nooit geen verdriet. Wij wel. Mijn oma zei vroeger wel eens, je bent een engel met een B ervoor. En dan staat er bengel, ondeugd. En dat is het, hè? Wij zijn zondige mensen. Maar dan gaat het er vandaag in de preek over dat de Heere ons toch aanziet alsof we een engel zijn, rein, zonder zonde. En jullie weten wel hoe dat kan. Dat kan alleen door de Heer Jezus, als je met heel je hart in Hem leert geloven. Gemeente, we gaan samen zingen. Indrukwekkend mooie woorden uit Psalm 147, vers 2. We hebben deze diensten David in gedachten, maar hopelijk mogen we het ook voor onszelf zingen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Wie die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2. Aan het begin van deze voorbereidingsweek verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht door te horen naar zijn goede en heilige geboden. En ons amen daarop is een wonderlijk psalmvers. Psalm 69, vers 2. Wonderlijk omdat in dat vers aan de ene kant bezongen wordt, daar ik me onschuldig ken. En even later, u is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Maar hoe goed kan het zijn om in een week van voorbereiding onszelf te beproeven en te bezien waar we onschuldig zijn als het gaat over wat mensen over en tegen ons zeggen, want daar gaat het hier over. En tegelijkertijd ook jezelf onderzoeken waar je zonde en je schuld liggen. Psalm 69, vers 2 is ons amen op de heilige wet van God. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. Bidden we de Heere om zijn Heilige Geest. Heere, wat is het goed om in uw huis te mogen zijn. Wat is het heerlijk dat u ons hier brengt. Want hier ligt uw evangelie open. En we mochten elkaar en onszelf het evangelie al toezingen. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dat heerlijke woord, die heerlijke belofte, Heere, die komen we biddend voor u neerleggen. Wilt u dat vanmorgen in ons hart en leven waarmaken? Voor het eerst of opnieuw. We hebben voorbereidingsdienst. Deze dienst staat in het licht van het heilig avondmaal. En daarmee ook in het licht van de eeuwigheid. Voorbereiding om u eenmaal te ontmoeten. En daar past, Heere, ootmoedig schuld belijden. Wij zijn geen engelen. Wij zijn niet zo rein. Wij bedoelen u niet altijd. Heel vaak niet. Van nature helemaal niet. U is onze schuld. Onze dwaasheid niet verborgen. En we bidden van u, ontdek ons er maar aan. Geef ons er maar ogen voor. Opdat we onze zonde belijden en nalaten. Geef ons heilige gedachten in deze voorbereidingswijk. Opdat u de eer ontvangt. Van ons leven. Heere, wilt u ons vervullen met uw geest. En dan kent u ons. U weet wat we nodig hebben. Als we nog onbekeerd voortleven. Als we denken het zelf te kunnen redden omdat het met ons wel meevalt. Heere, open vanmorgen onze ogen. Als we koud zijn. Lauw, verwarm ons met het vuur van uw geest. Geef dat de duivel geen plaats heeft. Om ons in onverschilligheid voor te doen leven. Geef de duivel ook geen plaats. Als in ons hart dat stemmetje klinkt, is niet voor jou. Heere, scheld de Satan. Maar geef dat uw evangelie. Dat we al zongen en straks mogen horen, zo indaalt in ons hart, dat we mogen weten. Ik ben van mezelf geen engel. Maar u ziet mij, alsof ik nog nooit zonde heb gehad of gedaan. Omdat Jezus Christus mijn redder, mijn heiland is. Geef dat het zo mag zijn, hier in de kerk en thuis. Tot eer van uw naam. En tot ons heil, om Jezus wil. Amen. We openen samen het woord van God allereerst in 1 Samuel 29. Lees ook een stukje door in hoofdstuk 30. En onze tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament is Handelingen 13. Onze eerste schriftlezing is 1 Samuel 29 en een stukje uit 30. Dat is ook het hoofdstuk dat deze drie diensten centraal zal staan, het leven van David. En daarna lezen we ook uit Handelingen 13, vanaf vers 13, omdat het daar ook over David gaat. David is voor Saul op de vlucht en hij is in het land van de Filistijnen gekomen. Horen we samen het woord van God. De Filistijnen brachten al hun legers bijeen bij Afek en de Israëlieten legerden zich bij de bron die in Jezreel is. De stadsvorsten van de Filistijnen kwamen in afdelingen van 100 en 1000 voorbij. David en zijn mannen kwamen met Achis voorbij in de achterhoede. Toen zeiden de bevelhebbers van de Filistijnen, wat moeten deze Hebreërs? Daarop zei Achis tegen de bevelhebbers van de Filistijnen, is dit David niet? Dienaar van Saul, de koning van Israël, die sinds jaar en dag bij mij is. Ik heb niets kwalijks in hem gevonden van de dag af dat hij afvallig werd tot op deze dag. Maar de bevelhebbers van de Filistijnen werden erg kwaad op hem. En de bevelhebbers van de Filistijnen zeiden tegen hem, laat die man terugkeren, zodat hij terugkeert naar de plaats die u hem hebt aangewezen. Laat hem niet met ons mee ten strijde trekken, zodat hij voor ons geen tegenstander wordt in de strijd. Want waarmee zou deze man bij zijn heer in de gunst kunnen komen? Is het niet met de hoofden van deze mannen? Is dit niet die David, van wie ze in de rijdansen in beurtzang zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? Toen riep Achis David en zei tegen hem, zo waar de Heere leeft, u bent oprecht, en het is goed in mijn ogen dat u met mij in het leger uittrekt en terugkeert. Ik heb immers geen kwaad bij u gevonden van de dag af dat u naar mij toegekomen bent, tot op deze dag. Maar in de ogen van de stadsvorsten bent u niet goed. Keer daarom nu terug en ga in vrede. Opdat u niets doet wat slecht is in de ogen van de stadsvorsten van de Filistijnen. Toen zei David tegen Achis, maar wat heb ik gedaan? Of wat hebt u in uw dienaar gevonden van de dag af dat ik bij u geweest ben tot op deze dag, dat ik niet mee mag gaan strijden tegen de vijanden van mijn heer de koning? Achis antwoordde en zei tegen David, ik weet het. Werkelijk, u bent goed in mijn ogen, als een engel van God. Maar de bevelhebbers van de Filistijnen hebben gezegd, laat hem niet met ons mee ten strijde trekken. Nu dan, sta morgen vroeg op met de dienaren van uw heer die met u meegekomen zijn. En als u morgen vroeg opstaat, ga dan weg zodra het licht voor u geworden is. Toen stond David vroeg op, hij en zijn mannen, om 's morgens weg te gaan, om terug te keren naar het land van de Filistijnen. De Filistijnen daarentegen trokken naar Jezreel. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begon David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zoon en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Tot zover onze eerste schriftlezing. Lezen we nu Handelingen 13 vanaf vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen van het Perge het land door en kwamen in Antiochië en Pisidië. En ze kwamen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wetten van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot een koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, als een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging is 1 Samuel 29 vers 9b. U bent goed in mijn ogen als een engel van God. Boven de preek heb ik geschreven: te mooi om waar te zijn, maar dan wel met een vraagteken. Volgende week zondagochtend zal de tekst voor de verkondiging het laatste gedeelte van vers 6 zijn. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we nu samen zingen het gebed des Heren. Een gebed om vergeving, om verzoening, vers 6, 7 en 8. Het gebed des Heren, vers 6, 7 en 8 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heren en zijn dienst. Lezen we samen het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar Dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons ertoe niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van ons formulier. Ik weet het. Werkelijk, u bent goed in mijn ogen. Als een engel van God. Te mooi om waar te zijn. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 139, vers 1 en vers 14. Psalm 139, vers 1. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En vers 14. Gemeente, te mooi om waar te zijn. Was het maar waar. Hebt u dat ook wel eens? Dat je denkt, als de mensen eens wisten hoe ik van binnen ben, dan zouden ze wel anders naar me kijken. Als je een compliment krijgt. En broeders kunnen dat ook zo ervaren als je op het dubbeltal van de kerkraad gesteld wordt. Ik? Ze moest dus weten hoe het met mijn geloof en mijn hoop en mijn liefde gesteld was. En wie zichzelf heeft leren kennen door het licht van de Heilige Geest, die zal daar toch ook iets van herkennen. Was het me waar? Al dat positieve wat ze van me vinden. En gemeente, we kunnen ons zo mooi voordoen. Kon ik zomaar naar mezelf kijken? En keek God maar zo naar mij. Te mooi om waar te zijn. Sommigen van ons gaan nog een stap verder. Volgende week is de tekst voor de avondmaalsbediening: Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En dan zeggen sommigen: nou dominee, haalt u dat vraagteken maar weg. Dat is voor mij te mooi om waar te zijn, dat ik mij mag sterken in de Heere, mijn God. Is dat te mooi om waar te zijn? Dat u volgende week voor het eerst in uw leven misschien aan het avondmaal mag gaan? Dat je naar belijdenis doen mag toegroeien? Is het te mooi om waar te zijn dat je met al je schuld en je zonde verzoening mag vinden aan de voeten van Christus? Vanmorgen mag ik vanuit deze geschiedenis van David u verkondigen dat het niet te mooi is om waar te zijn. Om sterkte te vinden in God, verzoening, redding, eeuwig behoud. We ontmoeten vanmorgen David op een moment dat er in zijn leven van alles gebeurt. Het buitelt over elkaar heen. En te midden van dat alles wordt David dan ineens een engel genoemd. Woorden van de koning. David, man, je bent een engel voor mij. Oprecht. Ik heb geen kwaad bij je gevonden. Zo waar de Heere leeft, u bent goed in mijn ogen. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Door de koning nog wel. Te mooi om waar te zijn, want het is niet waar. Een engel, David. Nou, zet daar ook maar een B voor en dat is dan nog zachtjes uitgedrukt. Want David, die was heel wat kronkelwegen gegaan. Maar David vraagt ijskoud: maar wat heb ik gedaan? Als koning Achas echt had geweten wat er in David omging, ik denk dat hij hem ter plekke had gedood. Want wat ging eraan vooraf? David was op de vlucht voor Saul. Hij had de kans om Saul te doden niet willen benutten. Hij had slechts die speer en die waterkruik weggenomen bij de slapende Saul. Omdat hij de gezalfde des Heren niet wilde doden. En dan lijkt Saul berouw te hebben. En dan zegent hij David, maar David vertrouwt het niet en hij vraagt asiel aan. Hij zoekt genade in de ogen van Achis, lezen we dan. In het land van de Filistijnen. En let op, we lezen nergens dat hij zijn asielaanvraag biddend bij de Heere God heeft gebracht. Hij zoekt wel genade in de ogen van Achis, dat staat er, maar we lezen niet dat hij genade zocht en vond in de ogen van God. Alles wat daar gebeurt, daar valt de naam van God geen één keer. David trekt zijn eigen spoor. Hij gaat zijn eigen kronkel weg. Herkenbaar toch, gemeente, of niet? Het kan toch bij ons ook zomaar gaan dat we ons eigen spoor trekken? En dat God zomaar buiten onze belevingswereld valt. Buiten onze afwegingen, we beslissen zelf al over de kleine en de grote dingen. Zonder ons af te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe vind ik in uw ogen genade? Zo kan dat gaan bij ons, hè? Ook als je de Heer al hebt leren kennen en hebt lief gekregen. Hij mag in Ziklag wonen en vanuit Ziklag gaat hij op rooftocht. En dan komt hij telkens terug met een rijke buit van vee en goederen. Waar ben je geweest, David? Vroeg Achis dan. En dan veinsde David dat hij zijn eigen volk Israël had aangevallen. Maar intussen was zijn aanval telkens op de vijanden van Israël, de Amalekieten en andere volkeren. En hij liet er niemand in leven, zodat niemand koning Achis de echte waarheid kon vertellen. En David liet zo Achis denken dat David definitief afstand had genomen van zijn eigen volk Israël. Nou, hoe we al die bloedbaden die David aanrichtte moeten duiden, dat is voor volgende week zondagavond. Maar David bedroog dus de man die hem asiel had verleend. Wat een kronkelweg. Die stadsvorsten, die lijken David beter door te hebben dan koning Achas. Ze vertrouwen hem niet. En op het moment dat alle Filistijnen zich klaarmaken, hun legers groeperen om tegen de vijand Israël te gaan vechten, spreken zij Achis erop aan. We nemen toch geen stelletje Hebreeën mee? Zometeen keert hij zich tegen ons, die David. halverwege de strijd. Dit is toch die David van wie de Israëlieten gezongen hebben: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Achis kan praten wat hij wil, maar hij kan hun wantrouwen niet wegnemen en hij zit er mee in zijn maag. Want nu moet hij David, in wie hij zoveel vertrouwen heeft, die moet hij gaan teleurstellen. Zo waarachtig de Heer leeft, u bent oprecht en het is goed in mijn ogen dat u met mij in het leger uittrekt en terugkeert. Ik heb immers geen kwaad bij u gevonden, van de dag af dat u naar mij toegekomen bent tot op deze dag, maar in de ogen van de stadsvorsten bent u niet goed. Keer daarom terug, ga in vrede, opdat u niets doet wat slecht is in de ogen van de stadsvorsten. Jongens en meisjes, wat zou David toen gedacht hebben? Ik denk dat hij diep in zijn hart gedacht heeft: yes, gelukkig. Ik hoef niet mee met de andere Filistijnen om tegen mijn eigen volk te vechten. Want dat wil ik helemaal niet. Dat had hij mooi verborgen gehouden voor Achis, maar nu zou hij door de mand vallen. David ging kronkelwegen, gemeente, maar en hij rekende niet met God. Maar God rekent wel met hem. Daar schittert Gods genade in. Hij laat David niet vallen. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. En hij zorgt voor David, zelfs in al zijn kronkelwegen. Is er vanmorgen iemand in de kerk die van zichzelf moet zeggen dat hij ook sinds de vorige avondmaalsbediening kronkelweg is gegaan? Iemand die klagen moet van zichzelf: Heere, wat ben ik weer vaak mijn eigen zondige gang gegaan. Wat heb ik mijn eigen spoor weer getrokken. Wel, hier schittert de genade van God. Dat hij zulke mensen als David en wij in genade aanziet. David, hebben we gelezen in Handelingen, is de man naar Gods hart. Dat zegt meer over Gods hart dan over David trouwens. Want Gods hart gaat naar zondaren uit, naar kronkelweglopers, naar weglopers. Hoort u dat, gemeente? Hij laat ze niet vallen. Een man naar mijn hart, zegt God, die alles zal doen wat ik wil. Hoe kan God dat nou zeggen? Over David. En over u. En over jou. Nou, volgens mij kan dat alleen omdat wat Paulus er meteen op laat volgen, vers 23. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël de belofte, de zaligmaker Jezus, doen voortkomen. Kijk, alleen door hem, gemeente, worden weglopers en kronkelweglopers, worden mensen naar Gods hart. En daarom mijn vraag vanmorgen: bent u, ben jij een mens naar Gods hart geworden? Een mens naar Gods hart word je niet omdat je zo geweldig bent. Maar een mens naar Gods hart word je omdat je weet waar je naartoe moet met alles wat niet goed is. Bent u, ben jij tot Christus gekomen? Daar komt het op aan, gemeente. En we hebben helder gelezen wat daarvoor nodig is. Laatste vers uit Handelingen. Nadat Johannes voorafgaande aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Gemeente, heeft u uzelf bekeerd? Bent u bekeerd? Dat is nodig om volgende week aan het avondmaal te gaan. Dat is ook nodig om eenmaal voor Gods troon te kunnen verschijnen, tenzij iemand wederom geboren is. En we weten niet wanneer het voor ons eeuwigheid wordt. Dat kan nog eerder zijn dan de bediening van het avondmaal, toch? Iemand zegt, dominee, u heeft gelijk. Er is bekering nodig, wedergeboorte. Maar dat ben ik niet en dat heb ik niet. Wel, dan mag ik u vanmorgen nodigen. Nodigen. In de naam van mijn zender. Om u volgende week te sterken. In de Heere, uw God. Om u vandaag al in hem te sterken. Want als u zich sterkt in hem, niet in uzelf, in hem, dan mag u mens naar zijn hart zijn. Ja, maar dominee, dat kan pas echt als je je zonde inziet en je berouw. En dat is mijn vraag, wanneer heb je nou genoeg zondekennis en berouw om aan het avondmaal te mogen gaan? Wanneer mag ik nu aan het avondmaal, dominee? Dat klinkt toch wel een beetje als, wanneer ben ik goed genoeg om aan het avondmaal te gaan? En dan is mijn antwoord, nooit. Nooit. U kunt uzelf niet opwerken om goed genoeg voor God te zijn. U kunt uzelf niet genoeg berouw over uw zonde geven. De enige route, gemeente, is je sterken in de Heere je God. Moede kom ik, arm en naakt. Soms kun je zelfs geen zondekennis, geen berouw voor hem neerleggen. Heb je echt alleen maar lege handen. Maar juist dan mag je je sterken in de Heere je God. Ik lees vanavond van David ook niet zoveel over zondebesef hier. Hij speelt zelfs de vermoorde onschuld. Maar wat heb ik gedaan? En als Achis hem dan een engel noemt, dan lijkt dat zijn hart nog niet te breken. Dan ziet hij kennelijk nog zijn eigen schijnheiligheid hier niet in. En toch mag hij zich gaan sterken in de Heere zijn God. Ik ga vanmorgen natuurlijk niet zeggen dat de zonde niet zo ernstig is. Integendeel. Het avondmaalsformulier is duidelijk. Dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij, die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Gemeente, God neemt de zonde hoog serieus. Laten wij dat dan ook maar doen. Maar ik wil vanmorgen wel dit mee zeggen. Dat zelfs David zich mag sterken in de Heere zijn God, ondanks een tekort aan zondekennis. En om nog maar iets opmerkelijks te noemen, ik weet niet of het u opgevallen is bij de schriftlezing, maar David heeft twee vrouwen, dat vindt hij de gewoonste zaak van de hele wereld. Tegen de scheppingsorde van God in. Een zonde die hij niet eens inzag, volgens mij. Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel zonde van uzelf u niet eens inziet, waardoor we er niet eens vergeving om vragen? Opvallend, hè, dat Davids hart niet breekt hier. Later wel, bij Batsheba. En hier breekt zijn hart pas bij de gevolgen van de zonde. Want als ze dan niet mee mogen vechten, gaan ze terug naar Ziklag. Maar dan treffen ze de stad verwoest aan. Allen die hen lief zijn, zijn verdwenen. Moet je eens even indenken. En daar staat David met lege handen. En dan keert alles en iedereen zich tegen hem. Hij krijgt de schuld van zijn manschappen. Zo zit hij met de gevolgen van zijn zonde, van zijn kronkelwegen. En zo komt hij bij Gods hart uit. Tuurlijk, gemeente, als je geen enkel zondebesef hebt, dan kun je maar beter niet aan de tafel des Heren komen, want wat zou je met het bloed van Christus moeten doen? Als je geen zonde hebt om van gewassen te worden. Maar laat de maat van je zondekennis niet maatgevend zijn. Om je wel of niet te sterken in de Heere je God. Want het evangelie, gemeente, rust niet op ons zondebesef. Maar op het vaderhart van God. Op zijn verkiezende liefde. Waardoor die zondige mensen kinderen maakt. Tot mensen naar zijn hart. Ik verkondig u vanmorgen een onvoorwaardelijk evangelie. Zelfs voor mensen die van zichzelf geen zondebesef voor hem neer kunnen leggen. Dat is geen voorwaarde. Tegelijkertijd is het wel nodig om in de komende week onze zonde en vervloeking te bedenken, zegt ons formulier. Neem daar de tijd voor. Maak stille tijd. Vergeet het bezinningsuur niet. Waarom is dat dan toch zo belangrijk? Dominee, waarom altijd maar weer over die zonde? Om als die engelen te zijn. Die rein de eer van God helemaal bedoelen. En als je je zonde niet inziet, dan kun je je er ook niet van bekeren. En dan kun je er niet naar verlangen om heilig zonder zonde voor hem te leven, dan komt God aan ons tekort. En daarom is het zo belangrijk wat ze vroeger zeiden: groter zondaar worden en minder zonde doen. Je zonde meer en meer inzien, opdat je je ervan bekeert en opdat je dichter bij de Heere leeft. Is de Heere dat niet waard, gemeente? Intussen is het dan toch niet te mooi om waar te zijn. David mag zich sterken in de Heere zijn God. En vanmorgen is niemand te zondig. Niemand te slecht. Niemand te erge kronkelwegen gegaan. Om je te sterken in de Heere je God. Als je tot hem vlucht. Want hij heeft de zonde op zijn lieve zoon gelegd. Kijk, en als je dat nou mag geloven, dan verlang je erna om al je zonden in te zien, om ze te belijden en je ervan te bekeren. En dan ga je levenslang bidden: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Ik spreek wel eens oudere gemeenteleden die met heel veel dankbaarheid terugdenken aan hun jeugd. Aan wie hun ouders voor hen waren. Ze wisten zich geliefd door hun ouders. En als ze dan ouder geworden zijn, dan zeggen ze: nu pas besef ik echt hoe mijn ouders van me hielden, ook toen ik dwars was. Toen ik als puber de dwars tegenin ging. Ze gaan de liefde van hun ouders meer en meer zien, omdat ze meer oog krijgen voor hun tekorten, voor hun zonden, voor hun fouten. En zo is het ook in het leven met de Heere. Hoe meer je je inziet, je zonden en je tekorten, hoe meer je inziet en bewondert hoe groot de liefde van God is. En daarom is het zo goed ons te beproeven. In Spreuken staat: wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij: kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Het hart van God was groot genoeg voor David met zijn kronkelwegen. Dat was niet te mooi om waar te zijn. En Gods hart is groot genoeg voor u, voor jou, met al je kronkelwegen. Dat is nou het aanbod van genade. En tegelijkertijd zeg ik vanmorgen in alle ernst, laat niemand deze liefde versmaden. Laat niemand in onbekeerlijkheid zich van dit aanbod afwenden. Een mens naar Gods hart ben je niet omdat je zo geweldig bent, maar omdat je weet naar wie je toe moet met alles wat niet goed is. Agis zei, u bent goed in mijn ogen, als een engel van God. En nou het wonder van God. Weet u dat God zo naar zijn kinderen kijkt? Alsof we een engel zijn, helemaal rein. God ziet in Christus ons altijd genadig aan. En dan zegt hij, dat is zo'n wonder, hè? U bent werkelijk goed in mijn goddelijke ogen. En hoe kun je dat nou voor jezelf weten? Nou, dat zegt onze catechismus. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem, dan is je zonde, je overtreding bedekt. Dan ben je rein als een engel. Geloof maakt dit mooie waar. Daarom, als gezant van Christus wegen, alsof God zelf door mij smeekt, namens Christus smeek ik u, laat u met God verzoenen. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen? Heere, wij danken u. Wij danken u dat David, de man naar uw hart mocht zijn. En wij danken u dat we mochten ontdekken dat dat niet bepaald was, omdat hij zo goed was, zo goed leefde. Omdat het met zijn zelfonderzoek allemaal zo goed zat. Maar omdat daar uw verkiezende liefde en uw genade uitsprak. Opdat ook wij, omwille van zijn nakroost, onze Heer Jezus Christus, mens, naar uw hart mogen zijn. We bidden, Heere, geef dat we vanuit die rijkdom en vanuit dat wonder mogen leven. Met minder kunnen we niet aan het avondmaal. Met minder kunnen we die grote godsontmoeting als we sterven niet aan. En daarom bidden we. Heere, geef dat we vanuit de verkondiging van uw vaderhart, als een gebrokene van harte, ons mogen laten verbinden en in onze zonde en ellende ons tot u om genezing te wenden. Dat bidden we in het bijzonder, Heere, voor hen onder ons die er zo mee worstelen. Kan het voor mij? Mag ik aan het avondmaal? Ben ik een kind van God? Heere, wilt u geven dat ze zich mogen sterken, niet in zichzelf, maar in u. Vanuit het onvoorwaardelijke evangelieaanbod dat vanmorgen tot ons kwam, wilt u alles uit de weg ruimen wat dit in de weg staat. Ook in de zonde, Heere, ontdek ons eraan. Geef dat we het uit de weg ruimen, ook als er onderling dingen zijn. En dat we zo toe mogen leven naar de avondmaal zondag. Geef de duivel geen plaats, Heere. We bidden in het bijzonder voor onze jongeren. De duivel biedt hen zoveel moois aan. Maar dat zal eenmaal blijken niet waar te zijn. Daar kunnen we de eeuwigheid niet mee in. Heere, geef dat onze jongeren zich mogen sterken in u. En het verlangen hebben om mens naar uw hart te zijn. Zegen zo, Heere, heel onze gemeente. Bouw uw koninkrijk in de breedte en in de diepte. En zegen ons in het toeleven naar de avondmaalsdienst. Heere, wees nabij in de moeite en in de zorg van het leven. We bidden voor hen die verdriet hebben, die eenzaam zijn, die een geliefde kwijtraakte, lang of kort geleden, en die het daar nog steeds, iedere keer weer moeilijk mee hebben. Heere, wilt u kracht geven en vertroosten. We bidden voor Hans Omen. Wees bij hem en degene die bij hem horen. Geef de artsen wijsheid als de operatie er zal zijn. Geef dat het goed mag verlopen, dat hij er baat bij mag hebben. En dat hij ook hierin zich in u mag sterken. Wetend dat u ons leven leidt. We bidden, Heere, voor onze kerk. Als de synode vergadert. Heere, geef dat uw woord, uw evangelie, het voor het zeggen zal hebben. In onze kerk. In alle vergaderingen. Wilt u daartoe uw Heilige Geest geven? In ons midden en in de breedte van onze kerk. Opdat er wonderen van genade mogen gebeuren. Zegen alle andere kerken. Gemeente hier in Dorpshuis. En alle gemeentes in ons land. En daarbuiten. Heere, bouw uw koninkrijk. En breek het werk van de Satan af. Opdat uw naam groot mag zijn. We bidden voor al het werk in onze gemeente, ook het werk van barmhartigheid, dat door samen delen gedaan mag worden. Heere, zegen dat voor mensen ver weg en dichtbij. Zegen uw volk Israël, wil hen aan de voeten van de Heer Jezus brengen, in geloof. Dat ze mogen zien dat Davids grote zoon gekomen is in Bethlehem. En nu de redder der wereld wil zijn. Ook voor het volk Israël. Ja, juist. Voor uw oude verbondsvolk. Wilt u ons een gezegende zondag geven. En ons vervullen met verlangen. Om ook hier vanavond weer te zijn. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 18, vers 15. Waar David en zijn nakroost, waar we ook aan de Heer Jezus mogen denken, wordt bezongen. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen. En als je nou mag leven vanuit deze genade, het je sterken in de Heere God, dan mag dat ons loflied zijn. Psalm 18, vers 15. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.